Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Vandaag zit tegenover mij Hans Schuil. Dankjewel, Han, dat je met me in gesprek wilt gaan.
Ik vind het ook leuk.
Ja, we zitten hier in landhuis Oud-Amelis Weert. In een van de zalen waar werk van jou hangt. Je hebt een solo-tentoonstelling. Dat staat hier heel groot.
Han Solo, ja.
Op het uitgedeelde... briefje, Han Solo inderdaad. Het is alweer een paar jaar geleden dat we elkaar spraken, 2016. Dus het werd ook alweer een keer tijd.
Ja.
Je zit in een prachtige reeks hier in Landhuis Oud-Amelis Weert. Dat is dan georganiseerd door Centraal Museum, ondersteund door Hartwig Foundation. Jij bent schilder, je schildert op doek, maar je maakt ook gebruik van metaal, je maakt ook dozen, dus het zijn ook duidelijk objecten. Je schildert niet alleen met penseel en kwast, maar je maakt ook gebruik van maskeringstape, van afbijtmiddelen, van spuitbussen.
Inderdaad.
Ja.
Ja.
Ja, precies. En in dat alles is het zo dat er geen penseelvoering te zien is, maar het is wel zo dat een Han Schuil zich duidelijk laat kennen als een Han Schuil.
Ja, dat is voor mezelf moeilijk te bepalen. Dat kan een buitenstaander beter zien dan ik, denk ik.
Ja, want wat natuurlijk interessant is, is dat zie je ook hier dat er consistentie is, herkenbaarheid in bepaalde motieven, bepaalde signalen en bepaalde manieren van werken. En spel met vlak en met suggestie van ruimte wellicht ook. En ondanks ook al die nieuwe technieken die je toepast en waar je gebruik van maakt, is het zo dat het schilderkunst is. Het zit nog steeds vast aan die rijke traditie, daar wil je ook niet los van maken, als je dat zou willen. Zelfs zou het niet kunnen, denk ik.
Nee. Ik noem mezelf schilder, ja, dat is heel duidelijk. En schilderkunst is ook mijn grote liefde en belangstelling altijd geweest, van vroeg af aan. Meer dan beeldhouwkunst of film of... er is nog zoveel mogelijk in de kunst. Dat het in de schilderkunst zou terechtkomen, dat was eigenlijk al van heel jong duidelijk, ja. Dat begon eigenlijk al bij de Donald Duck, zou ik maar zeggen. Waar wij een abonnement op hadden thuis. Dus, ja. Ja.
Wat is het oudste werk hier in dit tentoonstelling? Weet je dat zo uit je hoofd?
Ik denk dat die helemaal diagonaal aan de andere kant hangen. Die vier... Er hangen een zaaltje waar vier werken hangen, wat kleinere en één grotere. Dat is het vroegste werk, denk ik, wat hier hangt, ja.
Ja, als je tegen de klok in de tentoonstelling bekijkt, is dat de eerste zaal?
Ja, dat is de eerste zaal. Is dat niet met de klok mee, juist dan? Maar, je draait zo, op, ja. Nee, je hebt gelijk.
Ja, precies. Dus,
ik moet je zeggen dat ik hier nu al voor de 100ste keer ben, maar elke keer qua oriëntatie nog steeds fout loop. Dus,
echt waar?
Ja.
Want dat is interessant, toch? Misschien komt het omdat er zoveel looprichtingen zijn, omdat er ook een middengang is. Ontsluitende deuren naar die gang en deuren die de kamers met elkaar verbinden, waardoor je een rondgang mogelijk hebt.
Ja, maar er zit ook een symmetrie in die sterk op... dus beide helften lijken sterk op elkaar. Dus je hebt, in welke helft zit ik nou? Als je niet naar buiten kijkt, weet je dat eigenlijk niet. Ik weet niet of dat belangrijk is verder, maar... bij het bepalen van de inrichting van de tentoonstelling, Bart ging graag uit. Bart is...
Bart Rutte, directeur van het Centraal Museum.
Die gaat altijd graag daar in die ene zaal waar ik het over heb, met die vier schilderijen, beginnen. En loopt dan tegen de richting in die kant op.
Ja, dus. Maar het is nog bij elke tentoonstelling die ik hier gezien heb. Ik heb alleen de eerste van Amy Dikke gemist. Was het zo dat dat toch ook wel de looprichting was?
Ja,
dus
ja.
Kennelijk... is dat iets wat het, waar het gebouw bijna om vraagt?
Vraagt, blijkbaar. Ja, blijkbaar.
Ja. Ja. Wat interessant is aan jouw werk is dat je zou kunnen denken dat er een bepaalde geometrie een rol speelt. En dat is natuurlijk ook zo. Maar dat er ook velden zijn die bijna niet meer afgebakende ruimte zijn, maar gewoon... kleurvlakken van een zekere vorm. En die vorm kan heel grillig zijn. Als consequentie van middelen die je gebruikt. Van de spuitbussen en dergelijke. Dus als je een spuitbus gebruikt en je brengt het de verf aan, het doek, dan laat het zich alleen maar geometrisch vormen als je het maskeert.
Ja, als je van een ontwikkeling zou willen spreken. Ik vind dat het sowieso een moeilijk woord, in de kunst zeker. Waar de werken vroeger meer ontworpen, meer van tevoren duidelijk in een tekening vastgelegd. En die tekening werd bij wijze van spreken gewoon overgezet op het doek, op het aluminium. En daarin ging ik werken, terwijl... en dan volgde ik veel meer die tekening dan dat ik nu doe. Nu heb ik bijna nauwelijks een schets. Hoogstens van waar de grafische vormen komen te staan, die ik dan inderdaad afplak. Ik schilder dus eerst 10 lagen witte verf, heel dun, in een soort weefpatroon, dus verticaal... verticaal, horizontaal, verticaal, horizontaal. Daardoor ontstaat er eigenlijk een soort linneffect, alleen zonder dat relief dat linnen heeft. Want daar kan ik niet tegen. Dat heb ik dus toen ik begon, was ik bezig met dat linnen wegschilderen. Omdat ik daar gewoon problemen mee had. Ik overal datzelfde patroon wat achter dat beeld zat in elk werk, dat stoorde mij. En hoe grover het linnen, geeft het ook schaduw af, vreemd genoeg. Elk puntje geeft een heel klein schaduwtje op. En, maar ik plak dus dan die grafische vormen af. En daarna ga ik pas het schilderij maken. En dan, als ik denk dat dat enigszins naar tevredenheid af is, wat ik nooit zeker weet, trek ik die tape van die grafische vormen er weer af. En ontstaat er eigenlijk weer een heel nieuw beeld, waar ik eigenlijk geen weet van had. Want ik wist niet wat het effect zou zijn van die grafische vormen. Dat is dus een risico wat ik neem.
Het lijkt een soort gepremediteerde montage die er dan plaatsvindt.
Dat klinkt heel mooi.
Nou, omdat je van tevoren wel zegt, nou, dit ga ik afplakken. Dit is die elementaire tekening waar je dan eventjes van uitgaat.
Ja.
Die is natuurlijk ingegeven door een rijke ervaring.
Ja.
Want je doet het al enige tijd.
Ja, ja.
Het zorgt er ook voor dat vlak toch enigszins ook een tekening krijgt. Je zou het zelfs een soort micro-relief kunnen noemen. En dat breng je ook op een andere manier tot uiting, omdat je, dat is volgens mij met name in de delen die gespoten zijn, maar ik zie hier ook in dat werk, dan lijkt het net wat je kunt zien als het strand droog valt, bijvoorbeeld.
Ja, ja.
Dat je dat relief ziet in één kleur, het strand dan veelkleurig, wat dan zand heet.
Ja, ja.
En hier zie ik dat dan in het blauw,
ja.
Dat er al een kleine reliefjes zijn ontstaan. Hoe maak je zoiets? Is dat dan afbijtmiddel wat je dan gebruikt? Want dat is niet...
Nee, dat is het bij het drogen van de verf, dat het... Ja, dat zijn eigenlijk fouten.
Dat het gaat poelen, als het ware.
Ja, het gaat...
Dat je plasjes krijgt.
Ja, en dan trekt het samen en barst het. En als me dat stoort, zou ik het nooit laten zitten. Maar als het me niet stoort, laat ik het...
Nee, want je nodigt er echt toe uit, hè? Want ik zie het ook zo'n hele mooie lange doos.
Ja.
In rood, geel, blauw. Met witte vensters, noem ik het maar.
Ja.
Daar zit ook, met name in het rood, een dergelijke tekening.
Ja.
Wat je ook wel eens doet, heb ik gezien, is dat je in de gespoten delen, ik vermoed, als het nog nat is, dat je daar dan met een soort oplosmiddel doorheen gaat.
Nee. Laat
de indruk had
altijd alles drogen voordat ik een nieuwe laag verf opzet. Dus het moet altijd minstens 24 uur drogen. Ik werk dus met sneldrogende verf in die zin dat het olieverf is, maar dan met een secatief erin, de alkiet, wordt het ook al genoemd. Ja, dus ik moet altijd minstens 24 uur wachten voordat ik verder kan. Ik gooi dan af en toe wel inderdaad heel verdunde verf erop. En dat lijkt dan misschien alsof het zich vermengt met de ondergrond, maar dat doet het in feite niet. Het ligt er altijd wel bovenop.
Ja.
Het zijn lagen op lagen.
Ja,
en daardoor krijg je, hoop ik, dat ruimtelijke effect. Dat zou het veel minder krijgen als het gemengd was. Dan zou het platter blijven.
Ja, dat denk ik ook. Het heeft ook een andere... Want dat is waar je ook mee speelt. Dat je heel duidelijk dat de verschillende materialen en de verschillende passages in je schilderijen ook een andere uitdrukking hebben. Dat de ene is hoogglanzend, de andere delen zijn extreem mat, bijvoorbeeld. Dus dat voegt iets toe ook aan de diepte, illusie ook, van het beeld.
Ja. Ja.
En als je dan nu vrijer werkt, bedenk je dan wel van tevoren al een palet? Of ook dat niet?
Nou ja, het schilderij, dat is een beetje lastig voor radio, maar achter jou, dat criss-cross patroon.
Ja, dat is een groot staand werk.
Ja. Ik heb wel bedacht dat daar een criss-cross patroon moet komen, maar ik doe dat helemaal uit vrije hand, zonder vooropgezette tekening. Dus het is, dat kan heel fout gaan of het kan goed gaan. Corrigeren is heel ingewikkeld in dit geval, meestal trouwens. En over dat patroon ga ik dan weer andere vormen schilderen. En dat is in dit geval zijn dat dan die cirkels met die aura's. En daarna ga ik weer daar die hele kleine vormpjes, ik noem het maar een soort van bacteriënachtige, hele organische... beestjesachtige.
Er zitten verschillende motieven in, inderdaad. Dus die achtergrond van die criss-cross lijnen die tegelijkertijd ook zacht zijn met spuitbus.
Je
ziet het begin van de spuitbus bijvoorbeeld. En dat verpoedert natuurlijk ook omdat het diffuus
dus,
het verstrooit.
Ja.
En dan heb je de harde geometrische vorm van de cirkel.
Ja.
Die dan twee keer terugkomt. En ook op een ander niveau. De vensters weer, dat zijn van die kleine balkjes die we ook van onze... We hebben even bezoek. maar die van die balkjes die we ook al van onze computerschermen kennen, die zitten erop.
Ja.
En dan is er ook nog inderdaad die, wat jij dan, een soort bacterieachtig, biologisch...
Biologisch, dat is misschien wel de beste term daarvoor. In ieder geval de associatie met boeken die ik wel van vroeger ken met enge plaatjes erin.
Ja, precies.
Ja.
En dat heeft dus ook, we hebben allemaal net verschillende uitdrukking in kleur, maar ook in in textuur, materie. En, textuur, er is, ja. En wat heel belangrijk is, want nu lijkt het net alsof het allemaal heel strak en concreet is. Maar de basis van dat doek is, ook door het gebruik van die spuitbus, het creëert een enorme ruimtelijkheid. En het is niet gek als mensen een associatie krijgen alsof ze ergens ver weg zijn waar ze niet kunnen zijn, ja. Namelijk in de ruimte, ja. Bijvoorbeeld.
Ja, of het tegenovergestelde, door een microscoop kijken. Ja. En dat is iets wat ik in eerste instantie eigenlijk helemaal niet met opzet heb gedaan, maar wat ik ontdekte na verloop van tijd, van, dat is het effect wat het heeft. En dat ben ik wel gaan manipuleren op een gegeven moment en ga echt bewust gaan inzetten. En daarin is die Heat-serie ook, ik heb geloof ik nu 80 gemaakt, geloof ik, in die serie, over een tijd van 18 jaar, zoiets. Ook zo veranderd. Hè. Sommige mensen zeggen, hey, is dat ook een Heat? En is dat ook een Heat? Het is zo'n verschil in uiterlijk. En dan zeg je, ja, het komt toch eigenlijk allemaal toch nog steeds uit die ene serie thermogrammen die ik heb gezien. In een boek eerst en die ik later op het internet ben gaan opzoeken. En waar ook menselijke figuren in zaten. Dus er zitten ook hier in deze tentoonstelling Heats met menselijke figuren en portretten in de tentoonstelling. En blijkbaar hebben die foto's voor mij een enorme reeks van schilderijen weten op te leveren. Terwijl bij sommige motieven die ik gebruik, het na 10 keer of na 5 keer of na 1 keer op is, blijft dit nog steeds leven. Ik weet niet trouwens hoe dat na deze tentoonstelling zal zijn als ik weer aan de slag ga. Ik heb een tijdje even niks gedaan. Ja. Omdat ik toch dan toch te veel afgeleid ben door de voorbereidingen van de tentoonstelling. Maar,
en kan zo'n verandering dan ook zijn intrede doen juist omdat je wat afstand hebt genomen?
Soms, ja. Ja, ik vertelde je dat ik bezig ben geweest met het bouwen van een huis en verhuizen. En dat heb ik 1,5 jaar niet kunnen werken omdat ik geen atelier had. En toen ben ik opeens weer aan de slag. En toen kwamen er toch wel weer andere beelden naar voren.
En in zo'n periode dat je geen studio hebt, werk je dan helemaal niet of maak je dan nog tekeningen?
Het is in het hoofd. Hè. Dat gaat gewoon altijd door. Dat stopt nooit.
Maar dat hou je dan echt in je hoofd? Je maakt geen een notities in de vorm van tekeningen?
Ik maak notities. En net zoals jij mijn adres verloren bent verdwijnen die dan ook weer ergens in prullenbakken of ergens op stapels waar ik ze nooit meer terugvind. Maar het feit dat ik ze genoteerd heb, even toch fysiek gemaakt heb, betekent wel dat ze langer blijven hangen. Ze moeten trouwens sowieso blijven hangen, want anders maak ik ze niet. Ik ga niet meteen spontaan, oh, wat een leuk idee, aan de slag. Het moet toch eerst zich bestendigen in het hoofd. Ja, ik noem dat dan een soort van verantwoording.
Maar dat het net als wild moet besterven.
Ja, daar wordt het lekkerder van. Hè? Dus, en malser.
Ja, sorry, het is een slechte vergelijking.
Ja, het mag ook niet meer. Het is... Het voornaamste werk gebeurt in het hoofd. Het is, ik word geconfronteerd met iets. Je wordt er heel veel dingen op een dag geconfronteerd. Je weet niet eens hoeveel dat is. Ik vermoed dat het meer dan 100.000 is. Er zal nooit iemand ze geteld hebben, want dat is niet mogelijk. Maar en één keer in de zoveel tijd blijft daar iets van achter een haakje zitten. En dat begint te leven of dat begint niet te leven. Soms sterft het een vroege dood. En In andere gevallen groeit het op. Ja,
maar dan heb je het over interactie met de wereld.
Ja.
Dat is interessant, omdat kijk, als het publiek waar ik een lid van ben, ziet jouw werk en dan is het al gemaakt.
Ja.
En op het moment dat je het aan mij laat zien, weet ik al dat jij het werk vertrouwt.
Ja.
Ja, dat hij het redt buiten de studio.
Ja, dat is gedeeltelijk maar waar.
Natuurlijk. Maar ergens moet je die stap nemen. Ja. Van, nou, jij mag de deur uit.
Ja.
En dan kan het allemaal spannend zijn. En het feit dat dat nog spannend is voor jou, dat zegt iets. Maar het is iets waarbij ik weet dat het zo is, maar waar ik moeilijker bij kan, natuurlijk.
Mm-hmm.
Want ik zie het in die reeks van werken die je al gemaakt hebt. En ik heb het al zo vaak herhaald hier voor deze microfoons. Jij kijkt naar voren en je wordt geschraagd door wat je gemaakt hebt.
Ja.
Maar je wilt er niet zozeer aan ontkomen, maar je wilt je ze niet herhalen. Er zijn altijd nog zaken die je zoekt uit te drukken en die nog geen uitdrukking hebben.
Ja.
En daar probeer jij een vorm voor te vinden.
Ja. Ja,
en op die manier breid je je taal uit, die uiteindelijk je oeuvre is geworden.
Ja, ik vraag me wel eens af of het een proberen is of dat het een tegenoplopen is. Daar zit toch een
Kun je dat verder uitleggen?
Ja, ik weet niet of je zoekt. Ik ga nu heel hoogmoedig Picasso citeren. Ik zoek niet, maar ik vind. Dat is zijn beroemde uitspraak. En ik denk ook dat het zo werkt. Je loopt tegen iets aan en het doet je wat. En het moet belangrijk voor je worden. Ik zeg wel eens, je moet er minstens wakker van liggen 's nachts. Dan kan je er met overgave aan werken, dan betekent het iets voor je. Dan krijgt het betekenis in je hoofd en hopelijk ook op in het beeld. Of dat, ja, kijk, en dat is natuurlijk altijd de grote vraag of dat lukt. Maar dat is, ik denk dat het proces ongeveer zo werkt. Tenminste, na 40 jaar ervaring, denk ik dat.
Oh ja, nee, kijk, ik denk ook niet dat je bijvoorbeeld een gedachte hebt, hè, net als dat de dichter niet per definitie een gedachte hebt en die dan in woorden moet worden gegoten. Want er zijn allerlei gebeurtenissen in het maken, in het gebruiken
van accidenten,
van een materiaal die maken dat je
verandert van koers?
Ja, want van koers veranderen zou betekenen dat je een vaste gedachte hebt.
Ja.
En die was er niet.
Nee.
Maar die in ieder geval invloed hebben op wat er uiteindelijk uitgedrukt wordt. Ook.
Ja.
Frase van Van Gogh, werk komt van werk.
Ja.
Dat is het ook. Het
staat
ook daaruit. En niet alleen maar uit een behoefte om idee A uit te drukken.
Nee. Nou ja, goed. Ik vraag me af in hoeverre het ook ideeën zijn. Of ideeën niet een fout woord is. Dus een idee is eigenlijk iets wat je duidelijk zou moeten kunnen omschrijven. En vaak zijn die beelden toch, omdat het nog niet stoffelijk is geworden, zijn ze vaak heel misschien zijn ze dan nog wel abstract en daarna niet meer.
Ja, dus, dat wordt abstract en je begint meteen te lachen omdat je zelf dan dat woord abstract gebruikt.
Ja.
Hè, omdat mensen dat wel eens voor je werk gebruiken.
Ja.
Wat natuurlijk ook kan. Hè, maar
alles
abstract,
mag.
Maar abstract, hè, dat was ook in ons eerste gesprek, hebben we het er even over gehad. Herinner ik mij.
Ja, zeker.
Het is een wat lastig begrip, omdat het heel veel zegt.
Ja.
En daardoor ook bijzonder weinig. Maar er is een mate van abstractie. En, maar net als Mondriaan, die zei van zichzelf ook, en dat zei ik toen ook, ik herhaal het nu eventjes, van zichzelf dat hij een realist was.
Ja.
Want het gaat namelijk om vorm,
gegeven,
figuur en kleur. En dat is waar we door omringd zijn.
Ja.
En daar reageer je op. En
ja.
Dat is ook de manier waarop jij aan ideeën komt, zoals je zegt.
Ja, precies.
In die confrontatie met die wereld.
Ja, ja.
En dat het niet alleen maar in de beslotenheid van de studio
plaatsvindt. Ja, mijn verzet tegen dat woord abstract komt ook omdat het zo vaak misbruikt is. En te vaak gebruikt wordt voor iets wat niet realistisch geschilderd is. Of super figuratief geschilderd is. Of dan wordt het al gauw abstract genoemd.
Ja, precies. Want wij zitten hier in een ruimte. Ik vroeg jou of je voorkeur had voor een ruimte om in te zetten en die had je niet.
Nee.
Dus heb ik een ruimte gekozen waar wel daglicht is, maar die niet aan de zonzijde is, zodat we met enige comfort het gesprek kunnen voeren. En het toeval wil dus dat jij met je rug naar twee werken zit, waarbij er af te lezen zijn, ook een mensvorm, ondersteboven.
Ondersteboven,
We zien nog het stuk van de romp, met de kop en gedeeltelijk de armen. Maar tegelijkertijd is het ook schilderkunst. Je zou hier zelfs een Rorschach-figuur in kunnen zien, als je dat zo wilt.
Als je dat mag.
En dus er zijn al die accidenten, al die gebeurtenissen en keuzes die jij maakt, die maken dat je het op een bepaalde manier kunt lezen. En die figuur achter jou, die onderscheidt zich in zekere zin bijna kobaltblauw.
Ja.
Als we van een grond zouden spreken en dan die figuur. Ja. En er zit wat lichter blauw in die figuur, maar ook groen en een bruin met wat rood erin. En ik zie een wat donkere grond, maar misschien is die donkere grond gewoon dat donkere blauw wat erachter zit.
Ja.
En die tekening in dat lichaam, dat is niet iets wat ik in heel veel werken van je terugzie. Om mensen een beetje op gang te helpen, je zou kunnen denken aan van die geschilderde tekeningen van Schiele.
Een beetje
onrustige tekening die hij wel eens gebruikte. En dat zoiets gebeurt hier ook. Nou gaan mensen zich allemaal van allerlei fantastische beelden bedenken bij mijn tekortschietende beschrijving. Maar dat is ook goed.
Ja.
Dat is ook goed. Wat maakt dat je zo'n keuze bijvoorbeeld maakt die zich onderscheidt van allerlei andere werken?
Ja, dat werk heeft het eigenlijk ook wel. Ik wilde met super droge, bijna fresco-achtig effect bereiken. Ik ben een groot liefhebber van fresco's, Italiaanse fresco's uit de 15e eeuw. En af en toe bevangt mij dan de behoefte om in ieder geval die textuur van die fresco's niet te imiteren, maar in ieder geval iets van een suggestie te wekken dat het daar iets mee te maken heeft. Hier heb ik een onderschildering gemaakt en daar ben ik met ultramarijn blauw in dit geval. En hier is het denk ik ultramarijn met kobalt en misschien een beetje Pruisisch er doorheen gemengd. Ben ik heel veel lagen sterk met terpentine verdunde verf overheen gegaan. Zodat die tekening bijna verdween. Hier zie je dat het was echt knalrood. En dat is echt helemaal tot bruin vervaagd. Dat groen was echt citroengeel. Dus dat, en op sommige punten ben ik er dan weer overheen gaan schilderen om dingen weer naar voren te halen. Dat is in dat portret duidelijker zichtbaar.
Ja.
Maar dat groen wat je daar ziet, daar zit ook een andere kleur onder. Dat is ook ontstaan door dat blauw wat er overheen geschilderd
is. Het is heel interessant dat dit is een portret, maar tegelijkertijd is het ook net Google Earth beeld.
Dat vind ik daar een prachtige associatie.
En dat speel je ook
Ja, maar kijk,
dat je
ja.
een soort ruimte ja. houdt ja. die op verschillende manieren te benaderen is. En dat je niet...
Ja, maar dat vind ik dus altijd heel fijn om te horen. Als ik merk dat mensen verschillende associaties hebben. Ja. En ook in één beeld verschillende associaties ja. hebben. En dat het niet heel eenduidig is. Van ja, dat is een vierkant of dit is een cirkel. Hè. Om het maar even simpel te houden. Die dubbelzinnigheid of veel... dat is misschien een verkeerd woord, maar een gelaagdheid. Ja. In, niet alleen maar in letterlijke gelaagdheid, maar ook in gelaagdheid in associatie. Vind ik toch wel heel belangrijk. Het is steeds belangrijker geworden.
Dat het beeld eigenlijk een soort openheid heeft.
Ja, ja. En bovendien... De associaties die ik heb, zijn ook weer andere associaties die de toeschouwer uiteraard
tuurlijk,
heeft.
Tuurlijk. Maar gaat het dan ook gelijk op met jouw vrijere manier van werken? Dat je dat belangrijk bent gaan vinden?
Ja, nou ja, ik denk het wel. Ik,
het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Dus nee, een strikte ja. manier van werken hoeft ook geen openheid
wat
uit te sluiten.
Wat zei werk maakt werk. Dus je doet iets en dat levert bij mij dan een associatie op. En ik denk van, oh, die associatie wil ik versterken. Ja. En dan ga ik daar sterker op in. En dat is dus echt iets wat alleen maar tijdens het schildersproces kan ontstaan. Niet, dat is niet iets wat je kan bedenken.
Nee, maar kijk...
Dat is een cadeau wat je krijgt onderweg... Als je het een cadeau zou willen noemen.
Ja.
Maar zonder die cadeaus zouden die schilderijen er niet komen, denk ik.
In de auto, op weg hier naartoe, ja. toen hadden we het eventjes over de verschillende perspectief van de kunstenaar en de theoreticus.
Ja.
En dat de theoreticus vaak probeert iets vast te pakken. En in dat vastpakken wordt het ook ingepakt.
Ja,
dat is het woord
ja, ja.
wat jij gebruikte,
ja.
wat ik er mooi vond. En toen noemde ik het voorbeeld van Willem de Koning, die midden in de historische beweging richting de abstractie, ja, hè, zoals ja. dat dan door de critici en theoretici werd
ja.
gemunt,
ja.
en bij name Greenberg inderdaad, ja. en dat hij... zijn Woman One schilderde, waar ja. hij zelf ook niet meer uit de voeten kon en dat ding had hij in de hal staan. En
ja.
toen heeft hij het ja. op advies van iemand die dat ding had zien staan, toch maar tevoorschijn gehaald ja. en in een week afgemaakt. Kijk, dat probleem in die mate, dat bestaat niet meer,
nee.
maar toch is het zo dat als Hans Schuil een halve eeuw later besluit om onmiskenbaar een menselijke figuur in zijn werk toe te laten, ja. dat is toch een stap.
Dat
is heel duidelijk een beslissing. Dat is niet iets wat zich zomaar aandient in het maken.
Ja, ja.
Of was dat wel zo?
Nee, nou ja, kijk, ik heb natuurlijk eerder een menselijke figuur geschilderd. In de catalogus staan ook nog een paar opnames van de tentoonstelling in het Stedelijk van, wanneer was dat, 2000?
2000, ja.
En dat... En die zijn veel grafischer. En toen heb ik jarenlang dat niet meer, de hele menselijke figuur... ik kon er gewoon niet meer... Ik had daar geen... aangrijpingspunten meer mee. Er ontstond niet iets waar ik dat kon ja. gebruiken.
Ja, wat je net zei ook, toch? Dat je ja. soms een bepaald motief hebt... waar je maar op door kunt gaan.
Ja, ja.
En andere motieven die zijn
ja,
op een gegeven moment
op.
Uitgeput en dan ga je
ja,
verder.
Ja, ja.
En kennelijk kun je in je reis als kunstenaar ook weer ergens bij terugkeren.
Ja.
En dan vanuit ja. datgene ja. wat je al gemaakt hebt een ja. nieuw perspectief ontwikkelen.
Ja, maar allebei kwamen dus voort uit foto's. Dus ja, van die schaatsers en die wielrenners. Dat was gewoon letterlijk een foto die ik op de grond lag, een krantfoto die ik ook omgekeerd op de grond zag liggen. Dus die schaatser die stond op zijn kop te juichen. Ja. Omdat hij over de finish ging. En hetzelfde
maar die zijn de omtrek is heel duidelijk figuratief. Ja. Maar het lichaam is ingevuld bijna als een vlag. En het tegelijkertijd doet het ook denken aan, laten we zeggen, een livrei. Zoals we die kennen van de jockeys en überhaupt in de sport. Mm-hmm. Die hele duidelijke kleurstelling. En
dat spel. Heraldische.
Dus dat spel, dat speel je ook zeker.
Ja.
En dat is nu anders.
Ja, dat is nu anders. En dat komt door die thermogrammafoto's toch. Omdat daar een veel organischer beeld staat. Dus...
Waardoor je velden krijgt.
Ja, en dus waar je ook een hele andere schilderkunstige benadering moet zoeken om dat te verwezenlijken. Ja. En toen is er ook veel meer die spuitverf ingekomen. En ook, vreemd genoeg, ik werkte over het algemeen met grote brede kwasten. En ik werk nu met penseeltjes nummer 1. Dus om kleine puntjes te kunnen zetten, bijna als dan ga ik weer me vergelijken met iets wat natuurlijk helemaal niet mag, maar het gezicht op Delft van Vermeer, hè, met die witte puntjes om die hooglichtjes, die zit ik ook met een heel klein penseeltje kleine puntjes op een groot doek te zetten. En dat is, dat doe ik nu een paar jaar, dat had ik daarvoor eigenlijk nog nooit gedaan. Dat zijn absoluut nieuwe elementen in het werk. Waar ik dan ook wel heel opgewonden van ben, hè, als dat gebeurt. Want het is dan voor mij ook iets wat ik niet ken. En,
je fysieke relatie met het werk is ook anders, omdat je er zo dicht op moet staan ineens.
Ja, nou ja, ook dat. Bijvoorbeeld. Ja. Met mijn neus, ja, dat is het. Ja. Maar het is altijd, sowieso als je iets nieuws, dus aanhalingstekens, doet, ontstaat er een soort van opwinding. Dat is een andere opwinding dan als je een motief hebt gevonden. Dat is ook opwindend namelijk. Er zijn verschillende momenten van opwinding. De andere momenten bijvoorbeeld ook is als je tape aftrekt van de...
Ja, en dat het beeld zich laat zien.
Het echte beeld tevoorschijn komt, bij wijze van spreken. Ja. En maar dit, dus die nieuwe inmiddels ook al niet meer nieuw... dingen die ik dan doe, met heel gedetailleerd met die verf, vormpjes.
Je danst, terwijl je dat zegt, met je hand, met duim en wijsvinger tegen elkaar, alsof je zo'n marterharen penseeltje in je hand
houdt.
Illustreer je woorden.
Ja, dat was te gek. Ja.
Dat is heel mooi, want je doet het ook alsof het iets komisch heeft. Omdat je dat kennelijk jaren terug, als ik tegen jou had gezegd over, ik zie je zo staan werken met je marterharen kwastje, dan had jij een lach uit.
Dan had ik dat niet geloofd. Nee. En je associeert het natuurlijk ook met fijnschilders. Terwijl ik natuurlijk een enorme bewonderaar ben van Vlaamse primitieven en het Quattrocento en weet ik wat. Dus over fijnschilders gesproken, eigenlijk is die schilderen natuurlijk ook met hele kleine penseeltjes.
Kijk,
500 jaar, 600 jaar verder.
Tuurlijk, maar los van motieven en de conventies van een bepaalde tijd, is het natuurlijk zo dat jij hetzelfde vak uitoefent als Giotto.
Ja.
Weliswaar in een andere sociaal-culturele omgeving.
Nou, behoorlijk andere,
Tuurlijk, maar... daarom is het niet gek als jij te rade gaat bij dat soort figuren. Nee. En dat je kijkt wat zij doen en dat je dat kunt bewonderen.
Mijn grote verbazing is ook altijd weer dat iets wat 700 jaar geleden gemaakt is, nog steeds spreekt. Hè? Spreekt is natuurlijk een heel fout woord. Het spreekt niet, maar het is gewoon een gebrek aan een beter woord.
Ja, maar het is natuurlijk ook zo dat je... Sorry, ik onderbreek je nu. Maak je verhaal af.
Nee, maar dat je dat dat nog steeds zou tot opwinding kan leiden. Ja. Dat vind ik een wonder. Echt fantastisch. Ja. Ja.
Maar wat interessant is natuurlijk ook, is dat dat werk altijd weer opnieuw geboren wordt. Omdat het altijd vanuit een andere context en vanuit een andere geïnformeerdheid bekeken wordt.
Ja.
Want wij bekijken dat ook vanuit onze kennis als 20e, 21e eeuw. En dus we zien ook daadwerkelijk wat ook anders.
We zien totaal andere dingen.
En dat is interessant natuurlijk, want dat sluit ook eigenlijk aan bij de ruimte die jij zegt belangrijk te vinden voor je eigen werk. Je verschillende dingen kunt zien. En dat is niet iets wat je zomaar als ingrediënt kan toevoegen aan je werk.
Nee.
Dat moet ontstaan uit het werk.
Je kan natuurlijk een hoop bedenken en bepiekeren, zou ik het maar bijna noemen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk tijdens het doen dat het ontstaat. Ook in mijn vroegere werk hoor. Dus het veel strakkere werk, het veel meer, ontworpen werk. Heb ik ook heel veel in veranderd. In kleur en in vorm bijgesteld. En niks wat je bedenkt blijkt uiteindelijk zo te zijn als je het had willen. Als je het op het. Ik zal het maar nog maar even op het doek zet. Is wat je in je hoofd had. Dus,
Want dat is gek, hè? Want dat komt elke keer weer terug. Het werk wordt gemaakt middels het werk. Er zijn natuurlijk uitgangspunten. En er is een keuze, wellicht van een palet. En er is een zeker ontwerp.
Ja.
Hè? Maar tegelijkertijd zeg je ook, ja, je probeert het aan je verwachtingen te laten voldoen, hè, met andere woorden.
Ja.
Dus kennelijk zijn er wel verwachtingen. Kennelijk is er wel een idee of een beeld.
Maar een sfeer, een beeld. Ja. Er zijn veel woorden voor. Ja. Ja, en daar ben je altijd in teleurgesteld toch uiteindelijk. Ja. Dus,
want sfeer is misschien wel aardig, want kijk, als we het woord idee gebruiken, dan lijkt het net al alsof daar al woorden voor zijn.
Hmm.
En ik denk dat het belangrijk is om te benadrukken dat als jij dan het hebt over een idee, wat je zojuist deed, dan heb je het niet over een pakket woorden die je paraat hebt, maar inderdaad een bepaalde sfeer
in je hoofd. Dat noem je dan een idee, maar dat is natuurlijk geen idee. Mm. Het is iets anders. Het is veel vager dan een idee. Ideeën kunnen ook vaag zijn natuurlijk.
Kijk, maar je kunt heel hard zeggen dat een idee alleen maar een idee is als het volledig in woorden te vatten is.
Ja.
Maar zo werkt het natuurlijk niet. Kijk, jouw taal is beeldend.
Ja.
Daar kun je van alles over zeggen. Hè. Er zijn twee prachtige essays geschreven over je werk voor je mooie catalogus die verschenen is bij de tentoonstelling.
Ja.
Maar er zijn ook schilderkunstige ideeën.
Ja. Ja.
Hè, dat is beeldend. Hè, dus wij spreken elkaar in de taal die ik bezig.
Ja.
En die delen we.
Ja.
Maar ik ben daar meer mee bezig dan jij, want jij hebt ook nog die andere taal.
Ja.
Waarin je uitdrukt en waarin we altijd blijken tekort te schieten als we die beelden willen inpakken.
Ja, nou, er wordt meestal tekort ingeschoten.
Ja, in principe schiet je per definitie tekort.
Tekort,
denk ik.
Ja, maar anders hoef je het ook niet te schilderen natuurlijk. Hè? Als je het gewoon zou kunnen vertellen als een verhaal of in een essay of in een boodschappenbriefje, dan waarom we dan nog al die moeite nemen om het te schilderen. Dus dat maakt schilderkunst schilderkunst. Maar trouwens wel, wat ik me net bedacht, ik weet niet of dat interessant is, maar die tijd waar wij het over hadden, van Giotto en werk van, en die, Ze waren toch ook wel die apocalyptische tijden, hè? van de kerk. En het ging altijd over de hel en over de ondergang en de dood. En op de een of andere manier heb ik het gevoel dat we op dit moment weer in zo'n tijdperk zitten.
Van onrust.
Van onrust en... apocalyps bijna, van we gaan ten onder, global warming, oorlog, dit en dat. Het zit daar, vreemd genoeg zie ik daar ook een soort parallel met die tijd in. Die middeleeuwers, vooral die late middeleeuwen, ja, die waren toch, dat waren ook geen vrolijke jongens, eerlijk gezegd.
Johannes Huizinga die heeft daar natuurlijk een mooi boek over geschreven, over het levensgevoel van de late middeleeuwen. Ja. En daar komt het eigenlijk op neer dat de emoties, leven en dood, ook de opwinding, om het woord te gebruiken dat je al een paar keer gebezigd hebt, ja, die stonden veel meer naast elkaar. Dus de contrasten. Hoge contrasten lagen veel dichter bij elkaar. En wellicht is dat zo, maar tegelijkertijd was het ook ingebed in een situatie waarbij ook de maatschappelijke orde als natuurlijk werd ervaren. Ja. En wij zitten nu in een periode van onrust, omdat een zekere maatschappelijke orde heel terecht niet meer als natuurlijk wordt ervaren. En daarbovenop natuurlijk.
Alhoewel er nog genoeg
De consequenties van de grootste plaag op aarde, namelijk de mens.
Ja, nou ja.
En als we dat inderdaad gesprek voeren, dan gaan we die doeken van jou, die werken van jou, die objecten die je maakt, die gaan we anders lezen. Hè, want ik zie in die mensfiguur, terwijl ik dit zeg, ook tegelijkertijd niet zozeer biologisch leven, maar misschien ook... minerale reacties. Dan opent zich weer een nieuw venster op je werk.
Zo.
Maar ben jij daarmee bezig in het tijdens het
Nee, ik bedacht dat me opeens toen je Giotto noemde. Ja. En toen dacht ik, ik ben een paar keer in Assisi geweest.
Padua.
En Padua natuurlijk.
De Arena Kapel.
En daar... Als je dan door die stadjes loopt, en dan heb je toch. En je denkt aan die tijd van die mensen met de pest en de oorlogen die woeden en de armoede. De mensen werden niet ouder dan 30 gemiddeld. Of je nou arm of rijk was, je kon elk moment getroffen worden door een ramp, zou ik maar zeggen. Ik heb het gevoel dat heel veel mensen dat gevoel nu ook hebben, op de een of andere manier. Dat Die sfeer die heerst nu
een ook. Existentiële onzekerheid.
Nou, behoorlijk, ja. Ja. Ik sprak vorige week, was ik uit wandelen met een collega. En die zei, ik heb het gevoel dat wij wel de laatste zijn die de aarde meemaken. Dus 20 jaar... Ik zeg, nou, dat vind ik wel wat echt heel, heel ver gaan. Maar die melancholie, die dat oplevert, die voel ik wel sterk. Ja.
Grappig, want het lijkt net als een nieuwe verstoting uit het paradijs dan.
Ja, nou, zoiets. Ja,
een paradijs dat niet bestaan heeft, maar toch dat gevoel hebbende.
Ja.
Nou ja, maar dat goed. Heeft te maken met het feit dat je de situatie zoals die bestond als transparant ervoor en niet problematisch. Dus dat zegt veel meer iets over onze verhouding dan over het daadwerkelijke staat. He, dus net als de werken kunnen we ook de wereld door verschillende ogen bekijken.
Ja, maar
het grote probleem blijkt dan, en dat is misschien ook wel de waarde van kunst, is dat wij zo slecht zijn in het ons verplaatsen in een ander perspectief.
Ja.
Want dat is ook het probleem wat kunst heeft ten opzichte van het publiek vaak, is dat mensen moeilijk ingang vinden tot werk.
Ja, maar ook tot elkaar.
En ook tot elkaar.
Ja, het is toch heel veel, en zeker in deze tijd, ikken, toch?
Ben jij bezig met het publiek als je werk maakt?
Nee. Erg, hè? Nee, wel als het af is. Ik ben wel altijd heel erg benieuwd naar de reacties. Ik ben niet zo arrogant dat me dat helemaal geen barst kan schelen. Integendeel. Maar tijdens het werken kan je dat eigenlijk helemaal niet veroorloven. Maar er zal best stiekem iemand over mijn schouder meekijken waar ik me niet van bewust ben. Sowieso die kunstgeschiedenis kijkt over mijn schouder mee. Maar misschien ook wel gewoon mensen van nu, ja.
Ja, en die Hans Geul die ook die wereld bekijkt.
Ja, natuurlijk, uiteraard. Ja. Maar dat vind ik...
Dus in die zin ben je dan...
Dat vind ik ook niet zo problematisch. Hè? Je hebt een slechte kant aan meekijken en je hebt een goede kant aan meekijken. Dus als jij te bewust bent van je publiek en je gaat daarnaar schilderen, dan kan het wel eens goed fout gaan, denk ik. En dan ga je behagen. Of
beleren.
Ja, nou ja.
Zou wel kunnen.
Kan ook. Ja, maar... Er zijn vele mogelijkheden,
Ja, allerlei zaken die geen rol meer spelen in het werk eigenlijk, ja. Maar dan wel het werk overnemen.
Ja. En dat is eigenlijk erg vervelend. Of hoe noem je dat? Dat levert vaak weinig interessante.
Maar daar heb jij in deze fase van je carrière toch geen last meer van?
Ja, dat, zoals ik al zei, van niet bewust in ieder geval. Nee. Maar je weet nooit of er toch niet iets meespeelt in je hoofd wat toch zegt van... misschien als je het zo doet, dat het dan toch lekkerder is.
Ja, het blijkt met enige afstand in tijd dat we allemaal dingen doen en maken die samenvallen met de tijd. We komen daar niet los van, dus je bent ook een schilder van 2023 die nu werk maakt.
Ja.
Dat daar deel van is, dus de wereld die kruipt altijd in dat werk.
Ja, nou ja, goed. Er wordt tegenwoordig heel veel over engagement gesproken, maar het feit dat je überhaupt die beelden wil maken, dat vind ik eigenlijk al een vorm van engagement. Met de tijd waarin je leeft. Dus er zijn natuurlijk schilders die heel bewust zich daar hun rug van afkeren en juist heel conservatief terug in de tijd willen. En,
ja, maar je hoeft niet een directe letterlijke uitspraak te doen over
de wereld. Dat zeg ik ook helemaal niet, maar zeker niet. Nee, liever niet.
Om iets te zeggen over
liever
de wereld.
Liever niet zelfs.
Ja.
Liever niet.
Dus er zijn meerdere manieren en een lastige karakterisering, maar laten we zeggen een geslaagd werk is altijd een werk dat ook over de wereld gaat.
Ja. Goed, dat noem ik dus ook engagement. Ja. Dus,
Han, we zijn aan het einde van dit gesprek.
Oké.
Dat gaat snel, hè? Ja. Jouw tentoonstelling, die is te zien tot en met 12 november... in Landhuis Oud-Amerisch Weer. Prachtige tentoonstelling, een prachtige locatie. Voor mij was het een feest om zoveel werk van jou bij elkaar te kunnen zien, want dat had ik nog niet gezien.
Nee.
Omdat het Stedelijk Museum heb ik destijds gemist. Museum Jan Kunen heb ik destijds gemist. Dus ik profiteer er hiervan. Dankjewel. De catalogus die erbij verschenen is. Een tekst van, of een gesprek tussen jou en Sipora Elders.
Ja.
En het essay
is van Lauwe van den Hout en van Gerrit Willems.
En de ontwerper van het boek?
Put Goding. Ja, en Bart Rutte heeft ook nog een voorwoord geschreven.
Inderdaad.
Dat is het.
Ja, verschenen bij Japsam Books.
Ja, inderdaad.
Dankjewel, Han.
Jij ook, bedankt.
Dank voor het luisteren.
Thank you.